Goedemorgen allemaal. Even naar iedereen zwaaien. Vind ik hartstikke leuk om jullie allemaal te zien. Super. Goed. Een van de grootste uitdagingen in onze tijd is het fabeltjesfuik. De algoritmes van social media bepalen wat we wel en wat we niet zien. Waar je naar kijkt en luistert, daar krijg je meer van. En op zich is daar niks mis mee. Maar stel je voor dat je kijkt naar fake news of iets van een complottheorie. Dan krijg je daarna je meer en meer van te zien. En meer en meer. En op een gegeven moment dan ga je geloven wat eigenlijk maar een fabeltje is. En de afgelopen jaar zijn we steeds meer online gaan doen. Dus dit effect is ook steeds groter geworden. En het lijkt wel alsof er juist daardoor steeds meer conflicten in onze wereld zijn. Alsof mensen steeds meer ruzie maken. Dat iedereen een steeds sterkere eigen mening heeft. Die ook duidelijk laat weten. En dat mensen lijnrecht tegenover elkaar staan. En in de Bijbel lezen we ook al over conflicten die mensen hadden. En in de geschiedenis zijn er genoeg conflicten geweest. Maar de laatste tijd lijkt het alsof de verschillen tussen mensen steeds groter worden. Neem bijvoorbeeld de coronamaatregelen. Want wie heeft er nou geen mening over? En in hoeverre mag je mening afwijken van wat de gemiddelde Nederlander vindt? Dan word je al snel voor viruswappie uitgemaakt. De een vindt dat de avondklok een goed idee is en de ander niet. En sommigen ontkennen zelfs dat er een virus is. Of denk aan alle conflicten en demonstraties over racisme of over milieuproblematiek. En ook in de kerk zijn genoeg discussies waarin harde oordelen over anderen zijn. Want wie heeft nou geen mening over Israël, over seks voor het huwelijk, over orgaandonatie of de positie van de vrouw? Het is alsof steeds meer mensen zeggen, ik heb gelijk. En dat dus ook duidelijk laten weten. Denk bijvoorbeeld aan die avondklokrellen van de laatste tijd. Geweld. Hoe zit dat bij jou? Vind jij dat je vaak gelijk hebt? In de enigszins uitzonderlijke situatie dat Dorie en ik het ergens niet over eens zijn, dan gebeurt het meestal zo dat uiteindelijk Dorie zegt, Michel, je hebt gelijk. En dan zeg ik, schat, je mist nog een woordje, hè? Altijd. Ik heb altijd gelijk. En zo maken we er onderling altijd een grapje van. Maar oké, we weten dat Jezus heeft gezegd, oordeel niet. Duidelijke taal, toch? Annemee las het al voor. We moeten anderen niet meer veroordelen. Dat kan alleen God. En Jezus roept ons op om te vergeven. Maar wat vind ik het zelf lastig om me hieraan te houden. Want ik vind het gemakkelijker om ergens over te oordelen dan te kijken naar mijn eigen fout. Hoe is dat voor jou? Maar zegt Jezus dan dat we nooit ergens een oordeel over mogen hebben? Nee. Want Jezus roept ons even verder in Matthäus 7 op om op te letten voor valse profeten. En misschien zit het verschil wel in beoordelen of veroordelen. Zowel Jezus als zijn leerlingen hebben nooit geprobeerd namelijk om de rechtbank af te schaffen. En ik denk dat het Jezus gaat om het dagelijk leven. We zijn vaak eerder geneigd om te oordelen en te zien waar een ander tekort schiet, dan te zien waarin we zelf tekort schieten. Ik merk dat steeds meer mensen moe worden van alle discussies. Het probleem? We zijn niet meer in gesprek met elkaar. Kijk bijvoorbeeld naar alle talkshows. De gasten die aan tafel zitten komen daar om hun mening te geven. En hoe sterker een mening, hoe beter. En je weet toch al dat iedereen overtuigd is van zijn of haar eigen gelijk en dat ook niet gaat veranderen. Op ieders voorhoofd staat nog net niet een briefje met ik heb gelijk. Maar volgens mij is het zo dat steeds minder mensen van een debat houden. Maar wel van een open en een eerlijk gesprek. En een gesprek betekent dat je open bent voor de ander. Dat je niet uitgaat van je eigen gelijk. Maar dat je eerst luistert naar de ander. En wat dat betreft was Diederik Gommers afgelopen jaar echt een goud voorbeeld. Hij zat bij Jinek aan tafel waar ook Famke Louise zat. En zij zat daar vanwege de hashtag ik doe niet meer mee. Haar argumenten waren niet logisch en het was haast hilarisch om naar te kijken. Maar Gommers besloot haar niet uit te lachen, maar juist haar serieus te nemen. Hij wilde met haar in gesprek. En als deskundige had hij gehakt kunnen maken natuurlijk van Famke's mening. Maar daarmee zou Famke's mening natuurlijk nooit zijn veranderd. Dus hij ging in gesprek. En hij deed dat met oprechte interesse. En op die manier werd Gommers heel populair. Hij ging Instagrammen en had in no time meer dan 100.000 volgers. En zelfs mensen in Bad Noord zag ik volgen hem. En zo ontstond het Gommers effect. Zolang we op onze eigen eilandjes blijven zitten, komen we niet verder en groeit onbegrip. En daarom is het zo belangrijk om open te staan voor de ander, te luisteren, de motieven te onderzoeken. Raar eigenlijk, hè? Dat we zoiets normaals gewoon een Gommers-effect noemen. We staan vandaag stil bij een voorbeeld van Petrus uit Handelingen 10. Een voorbeeld waarin hij normaal gesproken de discussie zou aangaan vanuit zijn eigen gelijk. Maar waarin God hem overtuigde om anders te handelen en uiteindelijk het gesprek aan te gaan. Het zit namelijk zo. Petrus is een expert op het gebied van het Joodse geloof. Hij kende alle gewoonten, gebruiken en regels supergoed. En je zou kunnen zeggen dat hij een van de Gommers is onder de gelovigen. In plaats van aan tafel bij een talkshow, zat Petrus op een dak van een huis van ene Simon. En het was rond het middaguur en Petrus koos ervoor om te bidden. Hij trok zich in stilte terug. En toen gebeurde het. Hij zag een bovennatuurlijke verschijning. Een linnen kleed dat daalde neer uit de hemel en daarop zaten allerlei dieren. En er klonk een stem, ga je gang, slacht en eet. En als expert van de Joodse wetten wist Petrus dat het verboden was onreine dieren te eten. Dus eigenlijk heel logisch dat Petrus in eerste instantie even tegenstribbelde. Maar tot 3 keer toe hoorde hij de stem zeggen dat hij ervan moest eten. Petrus was verbaasd en hij vroeg zich af, wat kan dit nou betekenen? En op dat moment komen er dan 3 mannen bij Petrus. En dan hoort hij over een Romeins officier die God vereert en van een engel opdracht had gekregen om Petrus te gaan halen. Maar hoe gek moet dat dan in Petrus' oren hebben geklonken? Het gaat hier namelijk over een heiden. Over iemand die geen Jood is. En bij dat soort volk kom je niet over de vloer. En nu vraagt God om naar het huis van die man, die heiden, te gaan? Dat was natuurlijk echt super vreemd. Het was alsof de 3 mannen bij Petrus kwamen en de hashtag ik doe niet meer mee gebruikten. Want er was geen enkele Jood die zomaar bij een heiden thuis op bezoek kwam. Want stel je voor dat je iets verkeerd zou aanraken. Dan zou je onrein worden. En was het ook gelijk weer een heel gedoe om weer rein te worden. En sommige Joden waren een kei in debatteren, maar niet in een open gesprek. Ze wilden best graag met heidenen praten over hun godsdienst, maar uitnodigen voor een gesprek thuis? Nee, dat was echt een brug te ver. En dus was het spannend wat Petrus nu zou gaan doen. Zou hij als expert in de Joodse godsdienst ervoor kiezen om zich te houden aan de wet? Dat was het belangrijkste wat je kon doen. Of koos hij ervoor om te luisteren naar de stem van de engel? Om iets te gaan doen wat niemand voor mogelijk zou houden. Het huis van een heide binnengaan en in gesprek te gaan. Petrus ging op weg. En toen Petrus bij Cornelius binnen was, zei hij, waarom moest ik komen? En Cornelius vertelde dat hij aan het bidden was toen er een engel voor hem stond. En die engel zei, je gebed is verhoord en God heeft je giften aan de armen aanvaard. Stuur nu iemand om Petrus te gaan halen. En nu Petrus er dan uiteindelijk was, nam de spanning toe. Wat zou Petrus gaan vertellen? En dan lezen we in Handelingen 10, vers 34 het volgende. Daarop nam Petrus het woord en zei, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen, maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook de heidenen het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en in God prijzen. En toen merkte Petrus op, wie kan nu weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest hebben ontvangen. En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. En daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. Hier gebeurt echt iets heel bijzonders. Toen Petrus aankwam, ging hij niet gelijk praten. Nee, hij wilde eerst luisteren naar het verhaal van Cornelius. En zodra hij het verhaal had gehoord, zei hij, nu begrijp ik het pas goed. Het wordt ineens helemaal duidelijk voor Petrus. Alsof hij eerst troebel zag en nu in één keer helder kan zien. God maakt geen onderscheid tussen mensen. Nu zie ik het pas goed. Anders gezegd, als Petrus eerder had gezegd, ik heb gelijk, dan had hij hier nooit gezegd, nu begrijp ik het pas goed. Petrus had zich voor de zoveelste keer kunnen beroepen op zijn kennis. Maar zijn hart stond open voor wat God doet. Ook al moest hij daarvoor blijkbaar een aantal van zijn leerstellingen loslaten. Het is denk ik voor ons westerse mensen die leven in de 20e eeuw moeilijk om je voor te stellen hoe bijzonder het is wat hier gebeurt. Misschien zou je het op deze manier kunnen zeggen. Vergelijk het bijvoorbeeld met het coronavirus. Dan zou het ongeveer zo zijn. Petrus leefde in een wereld waarin het virus om zich heen greep. Er was een vaccin, maar die was strikt en alleen voor het volk van Petrus. Dat was al jaren en jaren zo en het stond ook in de wetboeken. En nu ontdekt hij dat het vaccin voor iedereen is. Een voorbeeld schiet natuurlijk altijd tekort, maar misschien wordt het dan iets duidelijker. Nu begrijpt Petrus pas goed. En alles wat hij al had meegemaakt, een keerpunt was dit in de geschiedenis. Petrus neemt dan het woord en vertelt over het goede nieuws. Maar hij is nog niet uitgesproken of God neemt weer het initiatief. De Heilige Geest daalde neer op iedereen die aanwezig was. En dat is heel belangrijk in dit verhaal. Want God neemt het initiatief. De engel bij Cornelius. Het visioen van Petrus en de Heilige Geest en de uitstorting. Petrus doet iets wat niemand in zijn tijd zou doen. Bij niet-Joden op bezoek gaan als Jood. Hij luistert en hij verandert daardoor zijn mening. En je zou kunnen zeggen, dat lijkt misschien wel een beetje op het Gommers-effect. Eerst luisteren. Maar volgens mij zijn we helemaal niet op zoek naar het Gommers-effect. Volgens mij zijn we op zoek naar het Petrus-effect. Het Petrus-effect is openstaan voor de ander. Luisteren. Bereid zijn je mening te veranderen. Eerst luisteren voordat je begrepen wil worden. Maar het gaat dieper. De basis is een diep geloofsleven. Want waar begon het? Bij de keuze van Petrus om het dak op te gaan. Om te bidden. En Petrus was een diepgelovig man. En dat betekent niet dat hij dus de blinde regels toepaste. Maar juist omdat hij geloofde in Jezus, was luisteren en in gesprek zijn heel belangrijk. En daarom zou ik je willen aanmoedigen om het Petrus effect in je eigen leven toe te passen. Dat we het bij elkaar meer en meer gaan herkennen. En we tegen elkaar kunnen zeggen, wauw, wat mooi zeg om te zien hoe het Petrus effect in jouw leven zichtbaar wordt. Omdat je open staat voor de ander. Omdat je niet eerst je mening wilt verkondigen. Omdat je de ander eerst wilt begrijpen voordat je zelf begrepen wilt worden. En dat allemaal vanuit een diep geloofsleven. Omdat je biddend met God je weg zoekt. Net als Cornelius en net als Petrus. En Ton heeft de creatieve opdracht dit mooie houten kunstwerk gemaakt. En hij vertelde erbij Dit is hoe wij naar andere mensen kijken. We focussen ons graag op de verschillen. Anders gezegd, we hebben snel ons oordeel klaar. Maar, zei Tom, dit is hoe God naar ons kijkt. Voor God is er geen onderscheid. Voor God zijn we gelijk. En dat is waar dit Bijbelgedeelte over gaat. En dat is waarom het zo gaaf is om in God te geloven. En dan nog even terug op die fabeltjesfuik. De enige manier om hier tegen in te gaan, meer te worden als Petrus. Biddend Jezus volgen, terwijl je zoveel mogelijk probeert te luisteren naar de ander. En niet te snel een oordeel velt. Wat zie ik uit naar een tijd dat we niet langer in debat gaan, waarbij het alleen maar om overtuigen gaat. Dat we niet steeds zeggen, ik heb gelijk. Maar dat we open in gesprek gaan. Zoals we van Petrus mogen leren. Probeer eerst te begrijpen, dan pas begrepen te worden. En wie weet, zeg je dan ooit, net als Petrus, nu begrijp ik pas goed. Zullen we bidden? Heere God, dank u wel dat we zo bij u mogen komen. Dat we mogen weten dat u altijd bij ons bent met ons meegaat. Heer, en we leven in een wereld waarin tegenstellingen steeds meer tegenover elkaar staan. Waarin de discussies om verharden. En waarbij het vaker gaat om je eigen gelijk halen dan om oprecht te luisteren naar de ander. Heer, wilt u ons helpen om net als Petrus te zijn. Om niet vast te houden in eerste instantie alleen maar aan onze eigen overtuigingen. Maar open te staan voor u. Biddend onze weg met u te gaan. Dat we altijd dicht bij u leven om zoekend te gaan en te luisteren naar de ander. Wees zo met ons en dank dat we mogen weten dat u bij ons bent. In Jezus' naam. Amen.
Ik heb de eerste vraag binnengekregen en dat is Michel. Je zei de 20e eeuw. Bedoel je niet de 21e eeuw?
Ja, dat is waar, ja. Dat is scherp. Ja, ik loop een beetje achter blijkbaar nog. Ja. Nee, inderdaad, ik bedoelde de 21e eeuw. Ja, zeker weten.
Diegene die heeft ingestuurd, dat was
ja,
scherp.
Dat was heel scherp, heel goed opgeleid. Ja, mm-hmm. Heb ik natuurlijk ook al een beetje expres gedaan. Ik dacht even kijken of iedereen goed oplet.
Over welk onderwerp vind jij het moeilijkst om eerst te luisteren?
Oh, om eerst te luisteren, welke onderwerpen? Nou, oh, goede vraag zeg. Ik vind het moeilijk om te luisteren op het moment dat ik me ergens heel erg in verdiept heb. En dat kan dus zijn als het gaat om een bijbelse iets, een theologisch iets, zeg maar. Waarbij je weet van, oké, ik heb de Bijbel bestudeerd, ik heb verschillende meningen gehoord en ik heb de onderzoek naar gedaan. En als je er dan uit bent voor jezelf, dan vind ik het wel moeilijk om naar de ander te luisteren. Omdat je er zelf al een soort onderzoek naar gedaan hebt en er dan uit bent. En dan dat je denkt van ja, maar hier ben ik al geweest. Dus laten we verder gaan. En helemaal als ik merk dat de andere dan niet heel erg veel onderzoek ernaar gedaan heeft. Maar gewoon, ja, sommige mensen hebben natuurlijk gewoon maar hun mening of zo. Zonder heel veel daarbij ja, op onderzoek uit te gaan. En dat vind ik dan wel lastig. Dus als het gaat om geloven. Is dat
durf je dan ook toe te geven uiteindelijk? Als je denkt, oh nee, nu begrijp ik het pas goed.
Ja, ik vind altijd wel dat je open moet staan. Dus ik vind wel dat, en zo probeer ik wel mijn leven in te richten, dat ondanks dat ik mijn mening ergens over heb, wel altijd vind dat ik moet luisteren naar de ander. En dat ook proberen en best daarvoor doen. En het lukt dus de ene keer beter dan de andere keer. Maar ik denk dat het wel, geloof is in die zin voor mij wel zo, dat het niet betekent dat je, wat ik vandaag geloof, dat ik dat 100% moet vasthouden. Maar dat, dat het gaat om binnen je weg met Jezus te gaan. En daarin kan het dus gebeuren dat je soms anders over iets gaat denken. Ik denk dat daar wil ik altijd voor open blijven. Ja.
Mooi. Even kijken hoor. Ik heb ze hier allemaal op mijn telefoon. Hoe moet je reageren als iemand zijn mening bot of onrespectvol geeft? En wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over?
Ja. Mooie vraag. Hoe je moet reageren? Ja, ik zou de vraag in eerste instantie voor jezelf stellen. Is hoe zou Jezus reageren in deze situatie? En ik denk dat wat Jezus wel doet, is altijd oproepen om je naaste lief te hebben als jezelf. Dus probeer in die zin altijd te reageren, dat je nooit iemand anders kwetst, maar dat je altijd het dicht bij jezelf houdt. Als je het niet mee eens bent, dan is het niet zo van, het is niet zo, dus nu ben je fout bezig. Nee, ik denk dat het anders is om deze reden, maar dat altijd het belangrijk dus is om het vanuit die liefde te doen, waarin Jezus ook oproept om onze naaste liefde te hebben als onszelf. Ik denk dat is het zo'n belangrijk gebod, dat staat boven alle anderen, zeg maar. He, dus het andere liefhebben als jezelf en God boven alles. Hè? Dus die tweedeling is daarin wel heel belangrijk. En daaruit kan je het gesprek met elkaar aangaan. Ja.
Dan heb ik de laatste, denk ik, aangezien de tijd. Even kijken. Oh, zo, ik kom net een hele lange binnen. Die moet ik even lezen, hoor.
Ja.
Oké, ja, dan eindig ik toch met deze allerlaatste, want dat vind ik wel echt een mooie vraag. Wat is het verschil tussen een mening, tussen haakjes subjectief, en de waarheid, tussen haakjes objectief? Hoe kunnen we het verschil weten, tussen haakjes? Mensen in onze omgeving kunnen zeggen dat het christelijk geloof een mening is. En wat zegt God hierover?
Ja, dat is een hele goede vraag weer. Sowieso ontzettend, zeg maar, echt onder de indruk van alle vragen die gesteld worden. Mm-hmm. Dus dank u wel daarvoor. En ik zie dat er inderdaad nog veel meer binnenkomen. Dus helaas ontbreekt daar de tijd dan voor. Maar wat is het verschil tussen een mening en wat is het verschil tussen de waarheid? En hoe kun je dus het verschil daarin weten? Dit is gewoon een hele lastige. Ik denk dat je altijd moet beseffen, ja, ik ga het maar zo verwoorden. Op het moment dat je de Bijbel leest, denk ik dat het heel belangrijk is dat je weet door welke bril je de Bijbel leest. En dat betekent dat je beseft dat je in de 21ste eeuw leeft en dat je dus op een andere manier dingen leest dan dat ze 100 jaar geleden deden en dat ze dat anders dan dat er 200 jaar geleden deden en anders dan 1000 jaar geleden en anders dan 2000 jaar geleden. En dat betekent dus dat je altijd, als je daarvan bewust bent, dat je altijd voorzichtig moet zijn met dit onderscheid. En het is vaak dat je denkt een bepaalde mening hebt. En dat komt ook omdat je zo opgegroeid bent. En tegelijkertijd wil dat natuurlijk niet zeggen dat er niet bepaalde waarheden zijn. Ik denk dat het onderscheid misschien te maken is in dat sommige dingen zijn heel belangrijk. En bijvoorbeeld, het is superbelangrijk dat Jezus aan het kruis is gestorven en is opgestaan voor onze zonden. Dat is iets, daar hoef je geen mening over te hebben. Ik denk dat is iets wat echt een waarheid is, wat zo duidelijk in de Bijbel is. En tegelijkertijd zijn er heel veel dingen ook in de Bijbel waar we een mening over mogen vormen. En die zijn misschien iets minder belangrijk. En we hebben wel de neiging als mensen om allerlei randzaken belangrijker te maken dan misschien God ze vindt. En ik denk zelfs dan de Bijbel ze laat zien. Maar ja, zo zitten we nou eenmaal in elkaar. Dus wees je bewust van hoe je leest. En wees ook niet te bang om, als het om belangrijke zaken, dat we daar echt wel bepaalde dingen over kunnen afspreken met elkaar. Maar wees altijd open voor de ander.